Dit is een bonusaflevering van DS Vandaag, waarin we u graag voorstellen aan onze literatuurpodcast Letteren.
Wie wint op 26 maart de derde editie van De Bon, de Vlaamse literatuurprijs voor het beste Nederlandstalige boek? We laten u heel graag mee wikken en wegen, want ook dit jaar laten we u in de podcast Letteren kennis maken met de 5 genomineerden, en wel voor fictie en non-fictie. Mijn naam is Sarah van Kerschaver en ik heet u heel graag een warm welkom. We naderen de uitreiking van de derde Bon Literatuurprijs op dinsdag 26 maart in Turnhout. Spannend. En het laatste bijzondere boek dat we graag in jullie handen leggen is Sellinger van de Nederlandse schrijver Allard Schreuder. 7 verhalen uit Wenst, een fictief dorp in Oost-Groningen die zich afspelen in de jaren 50. 7 verhalen en minstens evenveel levens. Welkom Josephine van Beek, recensent en medewerker van de Standaard der Letteren, en Philippe Rogiers, oud-collega, vandaag leerkracht en eigenlijk tot in het einde der dagen een fan van Allard Schreuder, heb ik begrepen.
Zeker.
Josephine, had je al van Allard Schreuder gehoord?
Dat is meteen een gênante vraag. Nee, eerlijk gezegd niet.
Je bent geen uitzondering, denk ik, hier in Vlaanderen. Ik denk dat weinig mensen van Schreuder al gehoord hadden.
Nee, en dat is vreemd, want het is eigenlijk een heel erg goede schrijver. Philippe wist dat al, maar hij moet ongeveer de enige geweest zijn.
Het is helemaal niet gênant, Josephine, want je hebt er zo'n aantal Noord-Nederlandse schrijvers die in Nederland razend populair zijn, ook goed verkopen.
En wie denk je dan?
Allard Schreuder, Jan Siebelink. Ja. We gaan het erover hebben. Schreuder heeft ook al een prijs gewonnen, een grote prijs. En Jan Siebelink heeft ooit met zijn boek Knielen op een bed van violen ook een van die grote prijzen gewonnen. Dat heeft in Vlaanderen eigenlijk zo goed als geen verschil gemaakt voor de verkoop. In Nederland daarentegen is Knielen op een bed van violen het best verkochte boek na, have a guess, iemand?
Alcibiades?
Nee, de Bijbel. De Bijbel.
Amai, oké. Okay. Ja.
Schreuder is een... Men noemt dat wel eens schrijvers. Maar ik vind het wel interessant om te weten dat de Nederlandse literatuur is meer dan Pfeiffer. Mm-hmm. Maar over Pfeiffer gesproken, ik heb toevallig een citaat gevonden van... niet toevallig, ik lees alles dat over Schreuder verschijnt. En Pfeiffer heeft gezegd, noemt Schreuder een van de beste schrijvers die veel meer bekendheid verdient. Hij heeft ooit de ACO, literatuurprijs gewonnen voor de Hydrograaf. Okay. Hij heeft een erg interessant oeuvre en hij is een groot stilist. Iemand die zinnen kan schrijven, die kan schilderen met woorden. En dat is waarom je schrijvers moet lezen. Omdat ze goed schrijven. Het maakt verder helemaal niet uit waarover ze schrijven.
Mm-hmm. Dus met andere woorden, als Schreuder wint, zal Pfeiffer, die ook in de selectie van De Bon zit, zal hij niet per se boos zijn?
Denk dat niet. Ongeveer, ik weet het niet, ik ken Pfeiffer niet. Okay. Schreuder ook niet persoonlijk. Maar jij wel, Josephine. Ja, je gaat een interview. Ja, mag ik u eens aanraken?
Ik ken hem ondertussen heel goed, ja. Ja. Nee, hij heeft het inderdaad ook over die ACO gehad. Ja. Want in Nederland is hij inderdaad bekend, maar vooral voor de Hydrograaf. Ja. Dus dankzij die ACO heeft iedereen de Hydrograaf gelezen. En hij was het een beetje beu dat dat het enige boek is waarop hij wordt aangesproken. Dus... Hij hoopt dat hij hem nu wint, maar alleen om over een tweede boek te kunnen spreken.
Wel, gesproken over Sellinger, het vervolg op Wenst, een eerder boek over een fictief dorpje. Kun je vertellen, Josephine, wat we in handen hebben met dit boek?
Het is een fictief dorp in Oost-Groningen, in de Veenkolonie. Het speelt zich af in 1952, eigenlijk net als het vorige boek. Maar hij zei dat hij nog niet klaar was met die plek. Blijkbaar is hij met zijn vader als kind een paar keer meegeweest met de auto als hij daar handel moest gaan drijven. Hij moest dan wel in de auto blijven zitten en hij moest dan een half uur of 3 kwartier wachten. En hij zag daar door het raam van alles dat hij nooit eerder had gezien. Hij komt zelf uit een rijk burgerlijk dorp en die Veenkolonie, dat is een heel arme streek. Het was daar vuil, het stonk daar, daar is een aardappelfabriek, daar komt vieze drap als residu, er is schuim dat zich verzamelt, niet alleen op het kanaal, maar ook door de straten. En dus hij was daar als 8-9-jarig jongetje enorm van onder de indruk. En na dat eerste boek hebben die beelden hem blijkbaar niet losgelaten en moesten daar naar terugkeren en heeft hij 7 extra personages verzonnen bij het decor dat hij al had.
Mm-hmm. Ja, 7 verhalen inderdaad. En minstens evenveel levens. Het zijn dorpsverhalen. Is een dorp een dankbare setting om iets te vertellen over de condition humaine? Want ja, het is heel menselijk, hè? En toch heel klein.
Ja, heel klein en tegelijk ook heel universeel op een manier. Het is denk ik door dat dorp dat die mensen klein worden gehouden. Vermoedelijk ook door de tijdsgeest. Het is de jaren 50, dus alles is een beetje beknellend. Het eerste verhaal is daar misschien een goed voorbeeld van. Een jonge vrouw heeft een vriendje. En plots, die heet ook Sellinger, daar komt de titel vandaan. Plots moet die verdwijnen en na een tijdje komt ze terug. Ik ga dan nu gewoon even de plot spoilen. Hè. Maar gewoon om een idee te geven. Komt ze te weten dat dat blijkbaar een Jood was en dat hij is moeten vluchten. En zij heeft daar niet op gewacht. En ik ga ook een fragmentje voorlezen. Ze boog het hoofd omdat ze Heiman had verraden voor de handvol zilverlingen die Edzo Obbingen heette en uit Wildervang kwam. Ze had niet genoeg in Heimans terugkeer geloofd. Ze had niet het geduld gehad dat hij van haar had gevraagd. Ze had de geruchten gehoord en de vinger over de keel zien gaan en had daarna gehoorzaamd aan de wetten van Wenst. Dat je in ongewisse tijden moest nemen wat je in de schoot geworpen kreeg, ongeacht of je het nu wel zo graag wilde. Want in de rest van je leven kon je schoot wel eens leeg blijven. En dat is een beetje, denk ik, waar veel van de verhalen over gaan. Ieder personage heeft een verlangen, klein of groot. Maar door de plek waar ze geboren zijn, door hoe het dorp naar hen kijkt, durven ze daar niet voor gaan of kunnen ze daar niet voor gaan.
En blijven ze klein, zoals je zegt. Ja.
Voilà.
Ten twee dingen. Er is altijd heel veel hemel, zoals bij Streuvels. Ik moet heel vaak denken aan Stijn Streuvels eigenlijk. Okay. Fatum is er ook altijd. De hemels zijn zwaar zwanger van gisting uit het oosten. Dat is een citaat, dus dat heb ik niet verzonnen. Voortdurend dat immense zwerk daarboven. En daaronder inderdaad, Josephine, dat beeld is mij ook bijgebleven. Het beeld van, dus het is vuil, het is een veenkolonie. En schuim dat over het kanaal, voor de rest is plat, hè, zo plat of vijg, het landschap. En die levens zijn ook zo'n beetje. En sommige trachten daaraan te ons. Het is eigenlijk heel klassiek naturalisme. Sommige personages trachten aan dat lot, aan dat fatum te ontsnappen. Maar je weet ook altijd al dat het vrij snel gaat fout aflopen. Maar ik wou even, als ik mag, terugkomen op die vraag over dorp. Ja. Is dat universeel genoeg? Zou ik kunnen zeggen, is dat een heimatroman bijvoorbeeld? Dat heeft een beetje een negatieve klank. Maar toen ik dat las, de twee delen, ze zijn ook bovendien heel mooi uitgegeven, prachtig. Die twee delen, Wenst en Sellingen, de ondertitel is trouwens Wenst, het tweede boek. Dat is een tweeluik. Toen ik dat las, dus de eerste Wenst, dacht ik direct, ik ben ook een grote Amos Oz fan. En ik vind dat een beetje de Amos Oz van de lagere landen. En ik ga mij nader verklaren. Amos Oz heeft behalve dus de grotere boeken zoals Tale of Love and Darkness, heeft hij verschillende kortere verhalenbundeltjes. Eén daarvan heet Dorpsleven, een ander Onder Vrienden. En dat is eigenlijk correct hetzelfde procedé waarin hij een kibbutz beschrijft. En echt bijna op dezelfde manier zo personages in de kibbutz. En met eenzelfde soort. Er zit ook zo voortdurend die melancholie die erin zit. En weten van die personages, ze zien ergens een streep licht. Ze tasten er naartoe. Maar op het einde van de dag blijven ze wie dan ze zijn. En waait het schuim verder over het kanaal. Ik vind het echt wereldliteratuurkwaliteit wel degelijk. Okay, dus ik vind niet om te zeggen van het zijn dorpsverhalen, maar het is helemaal niet kneuterig. Ja, de personages zijn soms kneuterig, maar ik bedoel, je kunt over verveling schrijven zonder een vervelend boek te schrijven. Je kunt over kneuterige mensen schrijven zonder een kneuterig boek te schrijven. Ik vind het echt grote literatuur.
Ja, er zit veel in, maar misschien moet ik wel toegeven dat het niet echt als een eigen tijdsboek voelt. Ik kan mij niet inbeelden dat dit boek op TikTok gaat rondgaan. Om maar iets te zeggen, bijvoorbeeld. Want in de podcast van De Boon is het heel vaak gegaan over, is het een boek dat vernetflixt kan worden? Paul van Nosta, ja, laat maar gaan. Ook Mun van Richard Ozinga, ook een kanshebber om te verfilmen of in een serie te stoppen. Maar dit boek?
Schreuder zal het zelf helemaal niet erg vinden dat het niet vertiktokt kan worden. Want Schreuder is ook een essayist en die heeft ook... Ja. En als mens, ik weet niet, je hebt hem geïnterviewd. Ik ben heel benieuwd eigenlijk, want ik denk niet dat ik het een aangename mens zou vinden eigenlijk.
Dat is vreemd. Ik dacht dat op voorhand ook erg, hè? Maar hij was veel vriendelijker dan ik dacht. Ik dacht dat hij een beetje traditioneel. Hij is ook al van een iets oudere generatie, dat hij misschien ook qua rollenpatronen een beetje zo zou denken.
Is
totaal niet. Nee.
Okay.
Hij is heel vriendelijk. Ik ben daar super warm ontvangen met een cappuccino en macarons. En heel gezellig. Maar appartement ook, vol kunst hing het. Zijn vrouw werkt in een museum. En hij is, dat is het misschien, veel minder serieus dan zijn boeken doen uitschijnen. Okay. Hij heeft veel humor.
Ja, oké. Okay. Ja, ik kan mij voorstellen dat hij minzaam is. En voornaam. Maar zoals hij tot mij komt in zijn SS. Het is een conservatieve man. Bijvoorbeeld liberalisme en socialisme zijn hem veel te materialistisch.
Zeg je dan een conservatief man of een conservatief schrijver?
Nee, conservatief man. En... conservatief schrijver ook, maar conservatief bedoel ik het eerder behoudsgezinde, daarom niet per se negatief. Ja. Maar...
en stoort jou dat tijdens het lezen?
Nee, helemaal niet, nee. Ik kan me voorstellen dat hij het beu is om altijd op de hydrograaf te worden aangesproken. Ik weet niet hoe groot dat zijn oeuvre is, maar het is een behoorlijk oeuvre.
Ja, heb jij niet al zijn boeken gelezen? Jij bent toch de
ik weet niet of ik alles gelezen heb, maar heel veel in ieder geval. Ik kende Schreuder als schrijver, literator. Ik heb pas naderhand gezien dat hij ook een bundel, ik denk dat hij maar één bundel verzamelde essays heeft. Nieuwe Tijden heet dat. Mm-hmm. Beetje ironisch. Het is vooral waarom dat hij niet aan de Nieuwe Tijden is. En daaruit komt hij toch echt... Allee, bedoel, ik vind dat ook oké. Okay. En zeker als je er goed kunt over schrijven, mm-hmm. dan heb ik wel graag dat soort conservatieve. Want bijvoorbeeld, als ik een voorbeeldje mag geven, mm-hmm. als melomaan bijvoorbeeld, vindt hij dat de Matthäus Passie, het is bijna Pasen, niet in een concertzaal mag, maar dat altijd in een kerk moet thuis. Hoor. Voilà. Dus... accordeert met beeld dat je van hem hebt als schrijver ook.
Ik moet wel toegeven dat ik dan dit weet en hoor. Ik vind niet per se dat de vrouwen er heel goed uitkomen. Of de liefdesrelaties, die lopen heel vaak spaak. En iemand dat er getrouwd wordt, ja, dan zit iedereen precies vast in een huwelijk.
Ja, dat is waar. Ja. Er zijn er een aantal vrouwen die inderdaad niet zo... of vrouwen zijn ofwel onbereikbare femme fatale, ofwel totale bitch. Maar de mannen komen er eigenlijk niet veel beter uit, vind ik. Die lopen mank of die voldoen niet. Ja. Dus het is eigenlijk zijn mensbeeld toch daar behoorlijk donker
is. Het is de spartelende, stuntelende mens die door zijn boeken loopt. En daarom, het is eigenlijk... voor mij is dat naturalisme. Maar... het naturalisme dus bij ons, wij associëren dat met Cyril Buysse, recht van de sterkste, gezin van Paam en zo, en veel vloeken in doen. Maar je hebt in Nederland, dat had je ook dat soort naturalisme, maar daar had je ook meer psychologisch naturalisme. In Nederland heb je zo meer de traditie, Lodewijk van Dijssel, Louis Couperus, Céline Veere. Mm-hmm. En het is eerder dit, het is een zeer mooi gestileerd naturalisme. Het is wel naturalisme in de zin van... het is deterministisch. Je weet heel snel van dit. Er is geen enkel happy end en geen enkel verhaal. Het loopt nooit goed. Hè. En ook die heeft zo van die voortdurend omineuze zinnetjes. Zo. Je weet aan de beschrijving, de natuuraingang, zoals ze dat noemen. Zo. En dan komt de mens, komt het mensje, moet je zeggen. En, dan moet je altijd denken aan Streuvels. Er is, Streuvels is ook heel stilistisch eigenlijk wel sterk. Maar ook de setting, gelijk Leven en Dood in de Ast. Veenkolonie hier. Ik weet niet of hij ooit Streuvels gelezen heeft. Heeft
de, de voorbeelden die hij zelf aanhaalt, hij is een grote fan van Stendhal. Hij is nog steeds zwaar bepaald door de existentiële literatuur, Camus en Sartre. Dus ik denk dat hij eerder Franstalige schrijvers als voorbeelden ziet.
Ja. Dat is bij Sibelink ook zo. Was ook een leerkracht Frans trouwens. En Sartre en Camus ook. Dat is voortdurend zeer existentialistisch.
Er zitten wel zo filosofische zinnetjes in. Hè? Bijvoorbeeld, wie de mens wil leren kennen, moet zijn banaliteiten bestuderen. Ja. Laat een van zijn personages zeggen. Dus dat klopt voor jullie.
Dat is mijn motto.
Staat getatoeëerd op jouw borst onder die sexy t-shirt die je daar aan hebt, Philippe. Ja, nee, ik snap het. Is toch niet per se een deprimerend boek, vind ik. Toen ik het uit had, was ik niet per se bezwaard of bedrukt. Het is niet opgewekt, maar het is ook
niet... Nee, maar als het mooi geschreven is, kan het niet deprimerend zijn.
Daar ben ik het niet mee eens. Het is toch een vrij donker mens en wereldbeeld.
Dat deprimeert mij. Als iets mooi geschreven is, word ik daar vrolijk van.
Ah, kijk. Het is mooi geschreven, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is echt...
Het is deprimerend, hè.
Om het over het mooie schrijven te hebben. Hij wordt inderdaad gelauwerd als groot stilist. Maar het Schreuderjaans, voor de luisteraars die nog niet aan Schreuder zijn begonnen, hoe moeten ze zich dat voorstellen? Wat typeert het Schreuderjaans?
Dat is moeilijk, hè? Het lijkt heel precies gekozen, zijn woordenschat. Mm-hmm. Er zitten vaak ook zo meer archaïsche woorden in. Dat is een van de dingen die hij in het interview ook heeft gezegd, dat hij het zo jammer vindt dat het Nederlands zo arm is geworden.
En dat het... daar heb je het weer. Ja. Maar op een mooie manier.
Maar ja, ik denk dat hij ook wel beseft dat je taalverandering niet tegenhoudt. Maar in zijn boeken kiest hij zelf welk vocabulaire hij gebruikt natuurlijk. Dus ja, sowieso in de woordenschat. Maar zo die antihelden waar hij altijd over schrijft. En de manier waarop hij die zo toch met veel mededogen kan beschrijven, vind ik heel mooi.
Ja, vind ik ook, ja. En stilistisch vind ik vooral dat het vol zit met kleine mooie zinnetjes, zo van die glinsters. Hmm. In die essays waar ik het er net over had, schrijft Schreuder zelf, het hoe boeit hem meer dan het wat. Mm-hmm. En dat geldt voor Jan Siebelink ook.
Ja.
En daar ook bij Jan Siebelink heb je die zo archaïs aandoend taalgebruik.
Ja, het bedachtzame, er wordt heel veel gekeken,
ja.
Heel veel verzwegen, er wordt heel veel gezien en niet gezien. Mysterieus boek ook wel.
Ja.
Ja,
dat zegt ook iets over hoe dat hij zichzelf typeert in zijn werk opnieuw, in zijn essays. Hij beschrijft zichzelf als een jongeman die ergens in de wereld asiel zocht, totdat hij leerde dat elk verlangen in het woord kan kristalliseren tot een wereld die bereikbaar is.
Mooi.
Iemand die echt...
Is er nog plaats voor de tatoeages op je lichaam, Philippe?
Ik ga meer moeten beginnen eten, zodat ik zo een beetje begin te lijken op zo'n varken van, hoe heet dat? Van
Wim Delvoye,
ja.
We hadden het al over bepaalde personages die er minder goed uitkomen. Wat er wel heel goed uitkomt, zijn de auto's, naar mijn gevoel. De Chevrolet, de Volkswagen. Als er iets is wat duidelijk opgeblonken is, dan zijn het de auto's. Hoe moeten we dat duiden? Zit daar iets
variant in? Ik denk dat het vaak, in dit geval, dat het vaak iets van buitenaf is wat verlangen opwekt.
Ja,
en,
dat is waar.
Het is die wijnrode auto in het begin en dan inderdaad
de Chevrolet.
Die Chevrolet. Die,
of de vrouw met de kimono.
Ja, dus het kan ook een vrouw zijn of met speciale kledingstijl. Dat zijn gewoon voorwerpen of mensen die ze niet gewend zijn in dat dorp. En die hun doen beseffen dat de wereld veel groter is dan de plek waar zij wonen. En dat doet dan zo dat vuur oplaaien.
Ja, dat zijn zo elementen die inbreken in de besloten wereld, inderdaad. Daar komt dan altijd zo'n toefje bijna surrealisme bij. Als die beschrijft dat je ziet die Chevrolet echt zo bijna een halve meter boven de grond zo over de kan.
Ja, zweeft.
Maar het is inderdaad, Groningen ook, de stad, dat wordt de stad, is dan stad met hoofdletter. Als je daar komt, ben je een grote avonturier. En Amerika ook, en dus de Chevrolet is toch... Maar nee, we gaan hier niet spoilen. Enfin, het heeft te maken met Amerika toch?
Geen spoiler. Friep, je geeft vandaag onder meer Nederlands en Engels in een Brusselse school.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd, zou je dit boek aanraden aan jouw leerlingen?
Nee.
Nee. Nee.
Ik zou daar misschien eens een fragmentje uit bespreken, maar je moet het dan toch wel heel goed kaderen, denk ik. In een zesde jaar nu, ik geef les aan derdejaars en vierdejaars en dat is dan toch weer een beetje... Alhoewel, ja, toch, je moet ze niet onderschatten, hè.
Nee.
Misschien dat verhaal met jongeren in, dat misschien leerlingen wel zou... Er is één verhaal waar jongeren de hoofdrol...
Hangjongeren
en... Wie is de baas in de groep? Wie heeft de natuurlijke autoriteit? Die thema's kunnen misschien wel aanspreken.
Tip. Absoluut. Nee, dat is waar.
Voilà.
Echt wel, ja. En daar komen we weer op het... Het is dorps en het is jaren 50 tegelijk. Dit is iets universeel. Een groep jongeren, hangjongeren. Ik denk dat ze het op een bepaald moment letterlijk doen. Ik weet het niet. Maar wie pist het verst? Dat soort verhoudingen in zo'n groep. En hoe,
daar gaat het
Dat is
over.
Wel interessant. Want in het derde jaar bijvoorbeeld ben ik nu begonnen met Lord of the Flies. En dat is ook zo, de groep jongeren en die zichzelf moeten organiseren.
Ja.
Dat is een keigoeie tip, Josephine Duits.
En wie zou jij dit boek geven, Josephine?
Ik dacht, ik moet het nog doen, maar mijn moeder, zij leest net als ik meer voor hoe het geschreven is dan voor het verhaaltje. Ik hoor wel vaak dat ze zo echt jongere schrijvers, dat ze daar soms niet...
Mm-hmm.
En dat hoor ik van trouwens oudere schrijvers ook vaker. Vivian Gornick heeft dat een keer in een interview gezegd, dat ze alleen generatiegenoten of oudere schrijvers leest, want dat de meeste jongere schrijvers haar niet interesseren. Die hun visie of hun levensfase. En ik heb het aan hem eigenlijk ook de vraag gesteld. En hij volgt dat wel beter. En hij noemde Claire Louise Bennett als een schrijfster die... echt heel goed is en die mag blijven. Zeg.
Oké, dus het is meer een... je noemt hem een writer's writer, hè, Filip?
Ja.
Ja, dat wordt vaak over hem gezegd, omwille van die stijl en zo.
Ja. Claire Louise Bennett wordt ook wel zo eens genoemd.
Ah ja,
dus
voilà, dat is
in die
waar.
Zin,
ja. In een recensie op de literaire weblog... Sum,
moet
ik die uitspreken. Koen Peppelenbos die schreef iets waar ik ook wel mij iets kon bij voorstellen. En wat dat aansluit op wat je zegt, denk ik, Josephine, dat over de jongere literatuur, dat je daar minder... Allard Schreuder vertelt prachtige klassieke verhalen en niet de emo-kitsch die tegenwoordig voor literatuur doorgaat.
Oeh.
Ja, dat is heavy, maar ik begrijp ergens wel wat het bedoelt. En nee, je gaat me niet vragen wat gaat dan emo-kitsch
is. Ik ging jou vragen, Philippe, zelf dichter en schrijver zijn van proza. Wat heeft Schreuder jou geleerd?
Schreuder, Siebelink, Lieske, Rozenboom, Wessel de Gussinklo. Ik weet niet wat die mij geleerd hebben, maar ik weet wel dat ik heel vaak in al die boeken van die mensen staan er zinnetjes die ik zo aankruis in de marge. Ook heel vaak voor het hoe, niet per se het wat en dan zeker niet de context van het verhaal of zo. Maar wat ik daarnet zei, die glinsteringen zo. En dat is iets wat ik de enorme liefde en de precisie waarmee ze beschrijven. Ja, en gewoon, soms als ik schreef op dit moment, moet ik zeggen, en het viel even stil, dan ging ik nogal snel een boek van een van deze mensen uit de kast nemen. En even een stukje lezen of kijken wat ik had aangekruist.
Maar op gang
te komen. Om te stuwen.
Laten stromen. Ja. Dat intimideerde niet. Je dacht niet van...
Nee. Mooie dingen intimideren. Ik vind dat echt, dus bijvoorbeeld ook in de journalistiek. Ja? Je kunt zeggen van, als je zelf journalist bent, als je iets heel moois leest van een collega, dan denk je van, je bent jaloers, we gaan hem van de trap duwen of zo. Maar
nooit
dat is bij mij nooit geweest. Ik word er altijd blij van als ik... We zitten in een leesclub, het is de standaard der letteren. Dus het zou nogal raar zijn als je nu zou zeggen van, nee, ik kan daar niet van genieten als ik iets moois lees. Ik geniet enorm als ik iets moois lees.
Voor de officieuze aftertalk.
Gussinklo is ook wel een goed voorbeeld van iemand die, voordat hij de, ik denk, Boekenbon en of ACO kreeg, bij ons helemaal niet bekend was. En dan de hoogstapelaar kreeg dan die prijs. En dan met zijn meest recente boek, zijn laatste eigenlijk voor hij overleden is, heeft dan de Boekenbon nog eens gewonnen. Ik had die vergelijking nog niet gemaakt, maar ik zie het wel. En bij hem is het ook zo'n anti-held. En je ziet die zo de afgrond ingaan, maar het is zo goed geschreven.
Ja.
Ook grappig wel soms. Bij
Zeker. Ja. En ik heb nu, maar we zitten nu in een andere aflevering misschien.
Ah, ja.
Maar je hebt daar de Nobelprijswinnaar, de laatste Nobelprijswinnaar literatuur, Don Jos.
Ah, Jon Vossen.
Ja, dat is echt, dat is Wessel de Gussinklo.
Ja, en
dezelfde
Thomas
manier
Bernhard,
van schrijven viel mij ineens op.
Thomas Bernhard, de Gussinklo en Jon Vossen.
Viel mij
dat is zo'n beetje...
Ja.
Kortom, en de ook... boon gaat naar de Gussinklo, Weilen de Gussinklo en naar Jan Vossen, zoiets. Niet naar Schreuder?
De Gussinklo heeft ook al trouwens voor een ander boek, voor de hoogstapelaar, voor Zeer Helder Licht, is die genomineerd geweest of heeft hij zelfs de prijs gewonnen? Ja. Zeer Helder Licht was de eerste waarmee dat hij een beetje... De hoogstapelaar komt nog later.
Oké. Om terug te keren trouwens naar de glinstering, waar je het vaak al over gehad hebt, Filip. Kan je eens kijken in jouw boek wat je hebt onderstreept, omwille van het hoe?
Sintels. Kent je het woord sintel? Dat is een kooltje.
Ja.
Dat nog even nasmeult, voordat dat volledig nog even opleeft. En dan in het verhaal Chevrolet, waar we het al over gehad hebben. Kortzinnig. Voor even leefde hij voor altijd. Dat is een soort zinnetjes waar ik echt...
We laten een heilige stilte eventjes om te laten nasmeuren.
Voor even leefde hij voor altijd. Ja. Dat is gewoon een poëzie.
Absoluut.
Vers.
Ja. Is er een zin die jij hebt aangekruist, Jolfien?
Ja, maar dat ik merkte dat ik bij het lezen van het eerste verhaal over die Else Oppingen... Maar dat is puur hoe mijn geest nu werkt. Heel veel over het moederschap en over hoe ze naar haar kinderen kijkt en zo had aangeduid. Dus dat is een beetje een gekleurde blik. Toen ze haar hand naar een van hen uitstrekte, van haar kinderen dus, deinsde het kind geschrokken achteruit. Ze lachte vreugdeloos. Het leek alsof het haar amuseerde dat de jongen bang voor haar was. Ze keek hem strak aan. Er moest iets verontrustends in haar gezicht zijn geweest, waardoor hij begon te huilen. Ze zuchtte. Ruw trok ze het jongetje naar zich toe, waarop het zich aan haar vastklemde, bang door haar te worden verstoten. Dat is toch aangrijpend?
Philippe valt bijna in zwijm. Dus waarom, kortom, moet dit boek de boon winnen? Of waarom niet? Hè? Misschien hebben jullie een andere favoriet. Dat mag. Alles kan.
Ik denk omwille van zijn inzicht in hoe mensen zijn, in hun verlangen. En natuurlijk vooral omwille van zijn taal, die zo
Loepzuiver.
Ja. Loepzuiver, ja. Het is inderdaad een woord dat hier op zijn plaats is.
Ja, het is een geweldige uiverbouwer. En ik vind dat hij dat zeker verdient, ja.
En omdat hij dan eindelijk over een ander boek kan praten dan de hydrograaf. Dat is die arme man.
Arme Schreuder. Josephine van Beek en Philippe Rogiers, hartelijk dank voor dit fijne gesprek. Dit was DS Letteren. Vergeet zeker niet te stemmen op uw favoriet, want er hoort ook een publieksprijs bij De Bon. Stemmen kan u op www.standaard.be/debon. En, misschien niet onbelangrijk, u kunt een weekendje Turnhout winnen. Dit jaar de gaststad van De Bon.